Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, dinsdag 17 januari, voetbalpraat. We gaan in twee helften praten over al het voetbal. Doen we vandaag met Mark van Rijswijk, Kees Kwakman en Marciano Vink. Ik heb jullie huiswerk meegegeven. Straks gaan we het over de top 5 hebben. De 5 titelfavorieten. De 5 ploegen die misschien wel om de titel gaan spelen. En dan heb ik gevraagd of jullie willen zeggen wat zij de komende 2 weken moeten doen. Dan is de transferwindow open. Hoe moeten die ploegen zich versterken op welke positie? Daar gaan we het straks over hebben. Eerst laten we misschien maar het laatste nieuws door gaan nemen. En aan jou zou ik eerst willen vragen, Kees. Hoe lopen de Volendammers tegenwoordig over straat naar die twee...
Volendammers, hè? Ja, zo gaat het in het voetbal. Het kan snel gaan.
Standbeeldje waar Wim Jong wordt
gegeven. Ja, natuurlijk. Het is allemaal weer koek en ei. Nee, nou ja, goed. Er is wel wat gebeurd in de winterstop bij Volendam. Er waren wel echt wel wat problemen her en der. Verschillende lagen in de club. Nou ja, dat is in ieder geval hebben ze dat geprobeerd uit te praten. Ze zijn samengekomen, zijn allerlei plannen gemaakt richting de tweede helft van het seizoen. Ook op sportief gebied, hè, een ander systeem bijvoorbeeld. En natuurlijk moet je dan die eerste wedstrijd winnen. Daar valt of staat alles mee. Dat snap ik ook wel. En dan kom je tegen een zwalkend Cambuur komen ze te spelen. Maar dan winnen ze de tweede wedstrijd ook. En dan ziet de wereld er opeens heel anders uit. En kan het is nog lang.
Maar komende vrijdag Excelsior
en daarna Groningen. Ja, dan kunnen ze zomaar een slagje slaan en weer helemaal meedoen.
Ja, want wat is er precies op tactisch gebied veranderd? Want ze spelen wat minder aanvallend. Hè? Minder
naïef. Ze hebben eigenlijk gewoon een linksbuiten eruit gehaald. El Kadiri in dit geval. En daar is een verdediger voor in de plaats gekomen. En is er wat geschoven met spelers. Orestanio, die zondag overigens geweldig speelde tegen RKC of zaterdag. Die is dan een beetje naar links gezet. Ja, en zo wat minder naïef. En worden er eigenlijk in de laatste 2 wedstrijden minder kansen weggegeven. En ik vind dat Volendam eigenlijk altijd in balbezit wel de kwaliteiten heeft om tot kansen te komen. Dat was voor de winterstop ook al. Volgens mij stonden ze met expected goals ook vrij hoog. Paal en lat staan ze vrij hoog. En dus ik vind dat ze in balbezit best wel individuele kwaliteit hebben. In vergelijking met Emmen, Cambuur komen ze makkelijker tot kansen. Alleen het was verdedigend veel te naïef en gaven ze veel te veel weg. Veel te slordig. Ik zag zaterdag ook wel weer een paar keer dat het veld groot werd. Maar met een extra verdediger is het veel minder naïef. En dan kun je winnen van Cambuur en RKC.
Ja, bij Volendam lagen de problemen misschien wel achterin. Veel tegendoelpunten. Voorin ging het. Wel bij Cambuur liggen de problemen duidelijk voorin. Hè? Ja. 9 doelpunten slechts gescoord. Nu is Mimoun Mahi overgenomen van FC Utrecht. Is hij het probleem voor de doelpuntendroogte daar in Leeuwarden?
Oplossing. Oplossing. Ik vond het opvallend dat ze thuis maar in 1 wedstrijd hebben gescoord. Alleen tegen PSV. Wat dus ook weer wel wat zegt over PSV. Maar dat is wel vrij pijnlijk natuurlijk. En Mahi, ja.
En 4 bij Fortuna.
Ja. Ja, ze hebben amper doelpunten gemaakt. Ja, dat is echt. Mahi, die heeft zijn laatste wedstrijd 90 minuten. Dat was een jaar geleden. Dat was in januari 2022. Hij heeft dit seizoen amper gespeeld. Maar ook vorig seizoen speelde hij daarna nog wel wat. Maar zelden, dus in ieder geval niet meer 90 minuten. Ja, dus dat is natuurlijk wel een groot probleem. Maar goed, als je een doelpuntenmaker zoekt die ook als kneelgeschrift veel heeft gespeeld. Ja, die is niet te vinden. Dat zie je dus ook bij Emmen met Darvalou. Hetzelfde verhaal. Die heeft natuurlijk ook niet heel veel gespeeld. Want ja, basisspelers laten ze niet zomaar gaan. Zeker niet als die doelpunten maken. Ja, maar dat is de gok van Cambuur. Maar ze kunnen niet anders. Je kan niet een zekere doelpuntenmaker maken halen die ook nog eens een keer wedstrijdritme heeft.
Dat de vraag is hoe fit is Mahi? Ja. Dat is eigenlijk al jaren de vraag. Want dan is hij weer ziek en dan weer een spierblessure. En dan weer, heeft hij wat. Ja, ja. Als die fit is, moet dat voor Cambuur een versterking zijn. Maar ja, dat is even de vraag.
Antwoord is gegeven.
Ja, sorry, ik dacht dat je wat anders wilde.
Nee, kijk, Mahi heeft bij Utrecht momenten gehad dat je dacht van oké, dat ziet er best oké uit. Maar er waren meer momenten dat ik dacht van je mist wedstrijdritme. Mede ook door zijn blessures. Mede ook dat hij er vaak als wissel in kwam. Maar hij miste ook best wel veel kansen. En natuurlijk, ja, Cambuur kan niet doelpunten binnenhalen in deze fase van de competitie, dat is gewoon te moeilijk. En dan is dit eigenlijk een gokje. Waarbij je denkt van, nou ja, misschien dat hij het bij ons dan wel doet. Maar bij Utrecht ja, waren er gewoon te vaak wedstrijden en te grote kansen die gewoon gemist werden.
Cambuur heeft nog nodig dat de spelers die wel hebben gepresteerd in het verleden nu ook gewoon weer hun niveau gaan halen. Bangura, Hoedemakers, ja. Jacobs. Ulrike is natuurlijk geen schim van wie die was.
Van alles, de water, van de vergelijking met hoe die bij Heracles was.
Als iedereen nou eens een keer gewoon een niveau haalt wat een beetje in de buurt komt bij goed ze kunnen spelen, wat we al eerder van ze hebben gezien, dat zou ook al helpen natuurlijk.
Ja, maar Kees geeft het al aan. Hè. 4 toen tegen Fortuna, tegen PSV 3. Hoe kan het dan in die andere wedstrijden ineens helemaal niet kunnen?
Ja, en ze creëren ook niet veel. Hè. Als je de laatste 2 wedstrijden zag, tegen Emmen kregen ze natuurlijk een hele grote kans van Jacobs. En dat is wel iemand waar je dan eigenlijk misschien wel van zegt, nou, dat is, die kan een goal maken, ja, die moet er dan in. Maar wat Mark zegt, dat klopt inderdaad wel. Moulin speelde nu weer, nou, dan zie je ook wel gelijk dat er wat meer voetbal in zit. Dus als iedereen, Eldrikis die weer fit begint te raken, ja, dat is inderdaad voor Cambuur ook belangrijk. En die, ja, ik blijf die keeper een probleem vinden. En die hield nu wel de nul afgelopen weekend, maar als je die tegen Volendam weer zag, de 2e en de 3e goal, ja, dan duikt die zo het zwembad weer in. Ja, dat is wel een probleem. Je moet bij de onderste ploegen moet je gewoon een stabiele keeper hebben. En, ja, dat is bij Volendam het geval, dat is bij Excelsior het geval.
Een stabiele keeper is één, maar ook de wil om het beter te doen dan dat je de afgelopen periode gedaan hebt. Het is natuurlijk, het heeft met kwaliteit te maken, maar soms kunnen ploegen die wat minder kwaliteit hebben door een bepaalde onverzettelijkheid, kan je best wel een eind komen. En dan hoef je niet de wedstrijd dat je 4-5 goals maakt, maar dan hoef je er in ieder geval geen 3 of 4 tegen te krijgen. Of simpele goals tegen te krijgen. En wat je nu bij Cambuur ziet, of het nou met Henk de Jong te maken heeft, of dat er te veel gebeurd is, of dat er een periode geweest is dat spelers ja ook niet echt precies wisten wie er voor de groep stond. Of dat er nu een nieuwe trainer met nieuwe ideeën. Ik mis een beetje het vuur bij Cambuur. En dat is gewoon zonde. En ik denk dat het meest makkelijke is om erin te krijgen. Kijk, het voetballende gedeelte, dat is erin slijpen, trainen, ook kwaliteit. Maar strijd en
geloof
dingen,
is echt,
dingen
geloof
niet zo makkelijk weggeven. Dat is denk ik toch wel een van de basisvoorwaarden, maar die het makkelijkste erin te krijgen is.
Ik hoor net wat clubs genoemd worden als concurrenten van bijvoorbeeld de Volendam Cambuur. Ik hoor de naam van Groningen niet. Zien jullie Groningen als degradatiekandidaat?
Ja, ik zei het geloof dat moeilijk in te krijgen is. Namelijk het geloof dat het goed kan komen. En dat was denk ik nu ook een beetje bij Groningen het probleem. Gewoon een compleet gebrek aan vertrouwen. Waarbij ook een aantal spelers, met, ik denk Casanvillo en Soeslof bijvoorbeeld als voorbeelden. Spelers die zoveel beter kunnen dan wat ze laten zien. Dus je hebt en aankopen die niet renderen. Die Meta die natuurlijk niet heel veel goeds laat zien. Maar dan heb je ook de spelers waarvan je wel weet dat ze echt veel beter kunnen. Omdat we dat hebben gezien. Die dat ook niet laten zien. Ja, en dan kom je erop uit dat er te weinig scorend vermogen in zit. Dat nu het compleet zoeken is naar de vaste basiself. Dus nu weer heel veel vertrouwen in jeugd. Omdat de ervaring het niet heeft laten zien. Dus Pedro Pessi en Tewierik die weer op de bank belanden. En dan staat er een hele jonge 17-jarige centrale verdediger die het wel goed doet. Ja, dan ga je dus weer met jeugd ga je proberen erin te blijven. Ja, dus het is nog steeds zoeken. En intussen zitten we nu wel op de helft van het seizoen. Het heeft even geduurd, maar nu zit het op de helft van het seizoen. Dus nu moet het wel intussen een beetje klaar zijn.
Ja. Groningen heeft vandaag eigenlijk voor Strand Lars hebben ze dus wel een vervanger gehaald. Met ja, Pepi. Ja. En die vind ik echt goed.
Ja, Pepi ja. Dat is
echt een goede spits. Ja, dat is niet het probleem. Hij heeft ook al wel zijn goals gemaakt. Zondag stond hij ook in zijn eentje op een eiland. Hij kon geen kant op. Kreeg dan nog één kans ook wel. Dus eigenlijk hebben ze voor zijn positie, die is weg geweest. Daar hebben we een vervanger voor. Maar de rest zijn ze eigenlijk een beetje vergeten.
Ze hebben vandaag 2 spelers gehaald. Een Noor, Johan Hoven. En ze hebben ook een speler gehaald die luistert naar de naam Aymar Cher van Spezia. Zijn jonge jongens. Die Aymar Cher is 20. Nauwelijks gespeeld bij Spezia. Ja, zit Groningen in deze fase dan op spelers te wachten die één jong zijn en niet al te veel gespeeld hebben?
Ja.
Moet je niet directe versterkingen hebben?
Ja, maar dat is... Kijk, voor Groningen, Cambuur, Fortuna, noem maar op. Dat zijn allemaal clubs waarbij de spelers die je graag wil hebben niet voorhanden zijn. Of dan moet je in Scandinavië gaan speuren. En dan is nog maar de vraag, willen dat soort spelers naar dit soort clubs komen? Dus je zal wel in de marge op spelers uitkomen. Ja, en dan kom je vaak bij jonge spelers die of net tegen een eerste elftal of gespeeld hebben en op de bank zijn terechtgekomen. En die denken, ja, nou laat ik die kant maar opgaan. Maar goed, je weet niet wat je binnenhaalt. Zij weten het waarschijnlijk wel, het is gescout. Maar ja, ik kan daar geen oordeel over geven. Nou, ik ken die beste spelers niet.
Dus. Nou, ik ik weet wel wat van ze. Ze zijn nu natuurlijk ook bezig met een verdediger, Ekdal.
Ja, die is wel wat meer ervaren.
Ja, daar vraagt 3,5 miljoen voor. Daar is Groningen wel in geïnteresseerd. Ik zeg niet dat ze 3,5 miljoen gaan betalen. Maar dat is in ieder geval wel een potentiële aanwinst waarvoor dus nog steeds naar gekeken wordt. Ook met dat soort bedragen. Dus dat zeggen we wat over wat er mogelijk is bij Groningen. Want het is natuurlijk niet heel veel uitgegeven. En er is best veel binnengekomen. Dat heeft Flederis over het algemeen wel vrij aardig gedaan natuurlijk. Met wat er binnen is gekomen. Ja, die share, dat is de passer. Die moet het spel een beetje vorm gaan geven. Rust brengen aan de bal. Maar goed, is inderdaad wel heel erg jong met z'n 20. Maar groot talent van wie ze heel veel verwachten. Ook in Italië. En die moeten ze het voetbal terug gaan brengen. En Hoven is de loper. Dat is de jongen die de dynamiek moet brengen. Die vrij veel heeft gescoord in Scandinavië. Dus hij moet voor doelpunten gaan zorgen. Want als je afgelopen week keek om Peppi heen. Valente scoort niet.
Orad
Mangun heeft afgelopen seizoen 0 doelpunten gemaakt. Staat dit seizoen nog op 0. Dankerlui staat voorin. En hij heeft toevallig in de beker gescoord. Maar is natuurlijk ook geen doelpuntenmachine. Maar ook Soeslof scoort eigenlijk zelden. Structureel zit er te weinig scorend vermogen in Groningen. Nou, dat hopen ze in ieder geval met Hoven dan voor een deel te hebben opgelost.
Ja, ze wilden Van de Belt, maar die konden ze dan niet losweken. Van de Belt wilde volgens mij ook niet tussentijds Zwolle verlaten.
Dat snap ik eerlijk gezegd ook wel. Dat je naar een onzeker FC Groningen gaat, terwijl je bij PEC weet wat je hebt. Je gaat daar waarschijnlijk promoveren. Ja, dan richting eind van het seizoen kan je een mooie transfer maken. Zeker als hij zo doorgaat. Dus ik snap dat wel dat hij dat niet wil. Maar Groningen moet ook eens kijken naar. Dus natuurlijk altijd uit Scandinavië halen ze de spelers. Ja, Strand Larsen is een succes geweest. Maar als je kijkt naar het lijstje van de laatste seizoenen. Kali, Irandust, Mata, Abram, Olsen, Taunekti, die was dan gehuurd. Weet je dat? Ja. Er zitten ook wel nu even een paar missers tussen. En dat hebben ze eigenlijk de laatste jaren in hun aankopen niet echt gehad. Ze hadden altijd wel weer, als jongens verkocht werden, kwamen ze weer met Matusiwa, met Zeefuik die ze ophaalden, met die Gudmundsson. En die verkochten ze dan ook voor heel veel geld. Ja, nu vallen die transfers eigenlijk allemaal even tegen.
Wat vooral opvalt, de best dure transfers, Abraham en die Mata, daar hebben ze meer dan een miljoen voor betaald. Meer dan een miljoen. Terwijl als je nu ziet voetballen, denk je... Ja,
die Mata heb ik dus de eerste wedstrijd gezien. Groningen-Volendam. Nou, toen zeg ik, nou, wat een geweldige bek. Toen was hij goed opkomen en tot een 90.
Het is dus ook wel vertrouwen. Hè? Hij zal echt wel kunnen voetballen. Alleen, dat zie je op dit moment er niet aan af. En die dure aankopen, dat hadden ze eerst al met Agilore in een ver verleden. De duurste aankoop volgens mij ooit zo'n beetje. Strijd erom met Berg. Nou, nu hebben ze dan die Abraham en die Mata.
Eigenlijk zijn de twee beste aankopen. Balker en Casamirio. Als die ook zijn niveau normaal. En die zijn allebei transfervrij gehaald.
Ja. Maar hoe kritisch moeten we dan kijken naar Mark-Jan Flederis, de technische man daar?
In zoverre dat hij heeft natuurlijk een aantal dingen gedaan die niet heel erg goed hebben uitgepakt. Hè. De vorige coach aangesteld en ja, die kwam al binnen met volgens mij een lichtelijke beschadiging vanwege wat gebeurd was bij Heracles. En de manier hoe hij dat had opgelost. Alleen, ik merkte gewoon niet de spelvreugde onder hem. En ik zag ook dat die hele ploeg daar, ja, ik weet niet, op de een of andere manier onder leed. Elke interview voor de wedstrijd met Wormoed was een soort kriem. Er kwam een bepaalde schwung kwam eruit.
Een mismatch met de club.
En het was een totale mismatch. En dat straalde ze ook uit. En daar heb je denk ik een mega achterstand op opgelopen. Nou, plus dat nu een nieuwe trainer ingestapt is die weinig ervaring heeft. Veel geblesseerde. En die moet van het geheel moet hij iets maken. En ik zei toen ook al, ik denk 2 weken geleden, kan hij die spelers raken?
Je hebt over Dennis van der Ree. Vraagt deze situatie van Groningen nu niet meer een ervaren trainer? Een oude rot die tegen degradatievoetbal moet vechten?
Ja, misschien wel. Maar het is natuurlijk ook best wel gek als je, nou wat is het, nou niet 3 weken geleden, het is al wel ietsje eerder, uitspreekt dat van der Ree het dan gaat doen. Ja, en dan na 2 wedstrijden of 3 waarin het niet loopt, zeg je dan, nou, we doen het toch maar niet. Maar aan de andere kant, als de situatie daarom vraagt en je moet je club ermee redden, ja, dan moet je dat gewoon doen. En dan moet je ook je eigen trots opzij zetten als Schudde en Flederis zijnde van, nou, we hebben toen dit geroepen, nou, nu moeten we gewoon handelen naar de situatie.
Ja, maar wie is dan ook voorhanden? Want Lukien, Oosting, ja, hebben ze allemaal geprobeerd.
Er zijn zullen gerust wel wat trainers vrij zijn, denk ik. Maar voor dat soort trainers moeten ze dan inderdaad centjes betalen. En de vraag is maar of die trainers willen. Want ja, die zitten natuurlijk ook...
Want Van der Ree is volgens mij wel een hele goede opbouwtrainer en kan goed met jeugd werken. Maar misschien is de situatie daar nu niet goed voor. Is die situatie misschien juist wel goed als Groningen niet tegen de
Want dat merk je, heel veel van die aanwinsten, ook die Mata, dat zijn wel projectjes, zou ik maar zeggen, waarbij ze die spelers beter gaan maken, zodat ze ze met winst kunnen doorverkopen. Alleen als je net iets te veel projectjes hebt die allemaal nog beter moeten worden en te weinig spelers die er nu al staan... Ja, af en toe heb je de indruk dat Groningen aan het bouwen is aan een selectie voor volgend seizoen, zal ik maar zeggen. Dat ze vergeten dat dit seizoen ook nog gespeeld moet worden. En dat dit seizoen, misschien was een beetje ingecalculeerd, naar dit seizoen gaat het niet geweldig worden. Maar als we gaan ons handhaven en dan heeft iedereen een seizoen eredivisie ervaring. En dan kunnen we presteren. Maar dan hebben ze dus blijkbaar onderschat hoeveel moeite toch een hoop spelers dit seizoen al zouden hebben. Ja, en die trainers, ja, sommigen wilden niet... Sommigen mochten niet van de club, want het verhaal was dat met alle spelers, trainers met wie ze hadden gesproken, dat die allemaal nee hebben gezegd. Maar zo simpel is het niet. Want ik weet ook best wel dat er een trainer zelf interesse had, maar dat hij gewoon bij zijn huidige club niet wegkwam. Dus daar heb je ook mee te maken. Ja, en nu inderdaad een vrije trainer vinden. Kijk, Petrovic was ook een gekke keuze om die aan te stellen bij Willem II. Maar daar gebeurt wel iets. Ja. Waarschijnlijk meer... Minder op tactisch vlak dan met Van der Ree, zal ik maar even heel kort door de bocht zeggen. Maar er gebeurt wel iets binnen zo'n groep. Of Groningen dat dan nu nodig heeft, ja, het zou kunnen. Ja.
Straks gaan we het hebben over de transferwindow bij de top 5. Maar één naam wil ik er wel uitpakken bij Ajax vandaag. De Spaanse pers had het er vanmiddag al over, maar we krijgen steeds meer berichten dat het ook wel klopt. Dat Lucas Ocampos gaat Ajax verlaten. Gaat terug naar Sevilla.
Ajax is nu officieel bevestigd.
Is bevestigd, oké. Dus nu dan bevestigd. En uiteindelijk heeft het Ajax 8 miljoen euro gekost. En als we dan kijken naar de minuten, heeft hij 114 minuten gespeeld. 100 in de Nederlandse competitie, 14 nog in de Europese toernooien. En heeft 8 miljoen euro. Daar kunnen heel veel clubs, PSV misschien, of Feyenoord, kan maar net een speler voor halen. En andere clubs hebben zo'n bedrag nog nooit uitgegeven.
En of ze hebben een heleboel, of de RVC heeft een heleboel geld bespaard. Want ze wilden hem aanvankelijk kopen.
Ja.
Toch? Nou, en dat hij niet gerendeerd heeft op de manier zoals misschien de technische staf of laten we zeggen Hamstra en Huntelaar dachten dat hij zou renderen. Ja, als je puur naar de spelen kijkt, is het in mijn ogen net zoals Bessie, en dat komt misschien straks wel, zijn dat geen Ajax-spelers. En er zijn een aantal voorwaarden die je moet hebben. Wil jij bij Ajax slagen? In de verdediging moet je een bal naar dezelfde kleur kunnen spelen. Heel simpel zat. En voorin moet je een bepaalde technische vaardigheid hebben. Nou, ben je een loper, zoals hij een beetje is? Ja, daar heeft Ajax al Klaassen. Dus het aantrekken van deze speler was in mijn ogen een soort paniek. Op het einde moest er nog iemand komen. Omdat Anthony wegging. En je had er al best wel veel die recht hadden in hun ogen op een basisplaats. En je haalt er nu nog eentje bij waarvan je eigenlijk al bij voorbaat kon zeggen, deze zal eerst op de bank plaatsnemen. En daar was hij te duur voor. Dus ik snapte de hele move niet. En dat hij nu dan teruggaat en dat je je verlies moet pakken. Ja, ik begrijp dat wel.
Maar het was toch een huurdeal van 4 miljoen?
Ja, van 4 miljoen en salaris, geloof ik.
Maar dat is er nog eens boven
8 miljoen.
Gekomen dus.
8 miljoen Ajax totaal. Gekost.
Kijk, ik weet niet de exacte cijfers, maar gewoon het feit dat je zo'n speler gehaald hebt waarvan je op voorhand kan zeggen, de kans dat hij bij Ajax zou slagen met de spelers die wij hebben, die ook willen spelen, is best groot.
Maar Kees, denk je dat hij een eerlijke kans heeft gekregen?
Nou, dat denk ik niet, nee.
Ja, dat weet je toch niet. Dat zijn van die vragen. Dat kan je niet. Dat hij een eerlijke kans gekregen heeft. Waarschijnlijk vindt hij dat hij geen eerlijke kans gekregen heeft. De trainer zal zeggen, had hij meer zijn best moeten doen. De leiding zal zeggen, we hebben veel geld uitgegeven. Hij moet misschien. Dat zijn allemaal van die als. Je weet niet of hij dat gevoel heeft. Ik denk dat hij rete blij is dat hij terug mag naar Sevilla. En dat hij het hier wel gezien heeft. Zo
maar,
simpel is het.
Ik denk voor. Toen die naam kwam in die transfer, dacht ik eigenlijk wel van zo. Ocampos is een grote speler. 28 volgens mij, in leeftijd, en Sevilla.
Argentijnse nationale ploeg.
Argentijnse international. Nou, ervaring, Sevilla, veel
gespeeld.
Je gaat
de Eredivisie toch gewoon voorbij lopen?
In de Eredivisie moet dat toch wel lukken. Maar we hebben hem eigenlijk nauwelijks aan het werk gezien. Tegen Go Ahead speelde hij volgens mij.
Dat is de enige wedstrijd waarin hij in ieder geval in de basis begon 63 minuten gespeeld.
Ja, speelde hij niet geweldig. Verder kunnen wij hem denk ik niet beoordelen op wat we van hem hebben gezien qua speelminuten. En wat Marciano zegt, ja, dat weet je niet. Of hij op trainen misschien niet genoeg zijn best deed, of dat hij echt niet zo goed was. Ja, dat weet ik. Dat weten we eigenlijk niet. Want we hebben hem allemaal gezien.
Eén ding weet je wel, dat je bij Ajax op het moment dat hij binnengehaald werd, tuurlijk, je verliest Anthony, maar er zijn er best wel genoeg potentiële internationals die die positie zouden kunnen opvullen.
Ja, maar dat waardoor... is dan eigenlijk niet natuurlijk, want...
Berghuis, nu... waar stond Berghuis?
Ja, nee, maar dat is toch nu het verhaal dat ze maar één echte rechtsbuiten hebben?
Ja, maar Berghuis die stond toch bij Feyenoord ook rechtsbuiten? Die kan je toch ook gewoon aan die kant...
Ben ik met je eens, alleen maar dan op dat moment was Conceição heel jong en een vraagteken. Ja. Was Berghuis natuurlijk vooral plan om die op 10 te gaan zetten met een optie op rechts. Dus ze hadden wel iemand nodig voor die rechterkant. Want het plan was, Conceição laten we rijpen achter Anthony. Dat was het plan. En dan gaat Anthony op een gegeven moment weg. En dan hopen we dat Conceição zich dusdanig heeft ontwikkeld. Maar ze konden er niet op vertrouwen dat Conceição er nu al zou staan. En Berghuis was het plan uiteraard ook al om die meer op 10 te gaan gebruiken. Dus ze hadden, ik zeg dus Ocampos, dat het geen goede keuze was, is duidelijk. Maar dat ze iemand hebben gehaald voor de rechterkant, vond ik wel logisch.
Maar wat Marciano zegt, het is achteraf heel goed geweest dat de RWC uiteindelijk de deal heeft afge... Anders moesten ze ook nog voor 20 miljoen hem overnemen.
Nee, dat lijkt me vrij duidelijk. Dat dit een volledig mislukte avontuur was. Alleen ja, ik vind het is de afloop volledig mislukt. Alleen ja, Alvarez en Martinez waren op voorhand ook geen Ajax-spelers.
Maar Mark, als je dus Bergwijn in je selectie hebt gehaald... dat was volgens mij voor de Ocampos-deal, hè?
Ja, ja.
Dus, nou, je hebt dus Tadic, je weet, dat zijn twee spelers die vanaf de linkerkant... Dus eentje ga je waarschijnlijk al ergens anders moeten neerzetten. Je hebt Kudus, die graag wilde spelen. Je hebt Brobbie, heb je binnengehaald. Dus... En je hebt Berghuis en je hebt Klaassen. Dus dan is het toch in mijn optiek heel onlogisch... als je al weet dat je moet gaan schuiven... want je wil Tadic kosten wat het kost in het elftal hebben. Dan is het toch vrij logisch dat je een Argentijns international... eentje die bij Sevilla, eentje die in de Spaanse competitie naam gemaakt heeft... dat je die binnen gaat halen om vervolgens wat te doen.
Nou ja, op drie fronten, als je op drie in de Champions League mee wil strijden... dan denk ik wel dat Ajax aan de rechterkant een hele goede rechtsbuiten nodig had... En ik denk dat het misschien dat het zelfs dit seizoen dat zelfs wel heeft bewezen. Dat ze Ajax nou een echt goede rechtsbuiten had gehad, dat de problemen al een stuk minder groot waren geweest. Dat er dan misschien wel minder was geschoven. En dat Schreuder dan misschien wel eerder tot heldere keuzes was gemaakt. Dat als Ajax de Ocampos had gehaald die ze dachten te halen, namelijk geschikt voor de basis. We hebben een Argentijnse international, dat wordt onze rechtsbuiten. Dan had Schreuder rechtsbuiten gehad. Nou, dan had hij als het ware een probleem minder gehad en had hij minder hoeven schuiven. En dan was
of juist
een
groot probleem gehad. Want dat is dus waardoor nu Ajax in het probleem zit. Dat is dus omdat je geen keuzes kan maken.
Dan had hij dus ook een keuze minder kunnen maken, want dan had hij een rechtsbuiten gehad. Dus ik denk serieus dat als Ajax daar een echt goede rechtsbuiten had gehad, dat Schreuder daar enorm mee was geholpen. Ook juist met de keuzes met Tadic en Bergwijn.
In welk opzicht? Want dat begrijp ik dus niet wat je nu zegt. Als Ajax dus Ocampos aan de rechterkant had opgesteld... dan heb je dus eigenlijk in de voorronde nog drie posities over voor 7 spelers. Waarvan Tadic koste wat kost moet spelen. Dan snap ik dus niet dat je zegt, dan had hij een probleem minder gehad. Want hij had juist meer problemen gecreëerd. Want waar laat je Bergwijn? Waar laat je Brobbie? Waar laat je Klaas? Waar laat je Bergwijn? Dat zijn te veel spelers die allemaal heel goed zijn.
We gaan het zo meteen helemaal hebben over de transferwindow van de top 5 van Nederland. Dan gaan we het ook al vooruitblikken op Feyenoord tegen Ajax. Tot zometeen. De tweede helft van de voetbalpraat. En zelfs in de break konden de heren het niet laten om door te filosoferen over alles wat er gebeurd is in de transferwindow tot nu toe. Maar we gaan het ook hebben over... De wedstrijd der wedstrijden komende zondag Feyenoord tegen Ajax. We hebben er allemaal heel veel zin in. Nou, op basis van de laatste weken wordt Feyenoord een beetje in de favoriete rol gedrukt. Is dat terecht in je ogen, Kees?
Nou ja, denk ik wel. Meer in de zin van dat het bij Feyenoord rustig is. Op orde. Een paar keer gewoon goede, redelijke resultaten natuurlijk gehaald na de winterstop. Gelijkspel uit bij Utrecht, oké. Maar daarna gewoon 2 goede wedstrijden. Ja, en de situatie bij Ajax is eigenlijk nog niet veranderd ten opzichte van voor de winterstop. Dus dat dan nu Feyenoord thuis in de volle Kuip in favoriete rol wordt gestopt of gedropt, dat snap ik wel. Maar ik denk niet dat er tussen de teams heel veel verschil in zit. Zeker omdat Feyenoord natuurlijk ook met Trauner, zeker Trauner vind ik, echt die missen ze echt.
Mark, laatste 14 klassiekers won Feyenoord er 1. Laatste 7 klassiekers in de Kuip won Feyenoord er 1. En de laatste 3 klassiekers in de Kuip scoorde Feyenoord geen doelpunt.
Nou, dat is, als je dat nou even eerst had gezegd, dan had ik een ander antwoord.
Nee, dus Ajax is duidelijk favoriet. Nee, op basis van het recente verleden uiteraard is Ajax de favoriet in de toppers. Alleen als je kijkt naar het meest recente verleden, namelijk gewoon naar de afgelopen 2 weken. En dan ziet iedereen dat Ajax voor geen meter draait. Dat Schreuder het na de wedstrijd tegen Twente over spanning had. Die zag bij zijn spelers. Nou, als je spanning voelt voor een thuiswedstrijd tegen Twente, dan ga je heel veel spanning voelen op het moment dat je in de Kuip gaat voetballen. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk ook, Feyenoord is zelden favoriet geweest voor de klassieken. Dus ook, hoe gaan spelers als Kukçu daarmee om? Het feit dat nu eigenlijk iedereen verwacht dat ze van Ajax gaan winnen. Het was toch eigenlijk afgelopen jaren zo. Ook thuis, uit al helemaal, maar het ook thuis. Ajax was favoriet, eens kijken wat Feyenoord kan laten zien. Dit is wel ook voor de Feyenoord-spelers een heel ander scenario.
Ja. Hoe gaat Schreuder het aanpakken, denk jij, Marciano?
Geen idee. Er zijn gewoon te veel vragen. Ja, er zijn gewoon heel veel vraagtekeningen. En ja, er moet gewonnen worden. En kijk, Feyenoord is gewoon de favoriet. Die staan bovenaan, 5 punten los. De hele weekend is het er al over gegaan. Die kunnen eigenlijk gewoon de nekslag toedienen met 8 punten voor. Dat is een heerlijk gat wat je kan slaan. En Feyenoord die speelt ook op een manier wat heel dwingend is. Ik heb ze dan nu tegen Groningen gezien. En ze zijn geen moment in de problemen. En dan is Groningen zwak en dat snap ik. Maar je moet het wel gewoon doen. En als ik dan Kukçu zie spelen. Ik zie een Wiever zie ik echt spelen alsof hij al 3 jaar in het elftal zit. Ja, daar kan ik echt van genieten. En ik denk dat Feyenoord gewoon goed in elkaar steekt. Ze waren even in paniek met het hele Timber en Trauner verhaal. En uiteindelijk hebben ze gezien dat tegen Utrecht uit het geen goede oplossing is om Geertruiden op het middenveld te zetten. Die, wat ik al zei, die doet de dingen zoals hij ze moet doen. Maar er komt niet echt het briljant vandaan. En nou zie je dat Wiever is een prachtige combinatie. Dus Feyenoord staat er gewoon goed op. En Ajax, ja, dat is zoekende, zwalkend, zenuwen. En dan moet ik wel iets zeggen. Ik denk dat het voor Ajax-spelers lastiger is om dit moment om in de arena te spelen vanwege de druk, het publiek. Wetende dat als het even niet goed is, dat het publiek zich tegen de ploeg keert en tegen de trainer. En uit is sowieso vijandig. En dan ga je naartoe en dan krijgen, althans, wij kregen dat vroeger, kregen een bepaalde adrenaline van de vijandigheid. En ik denk dat het voor deze groep spelers makkelijker spelen is uit. En dat zie je ook in de uit- en thuisverhouding. Ajax had buitenshuis meer punten dan dat ze in huis halen. En dat moet het publiek zich ook eventjes gaan afvragen. Hoe komt het dat deze groep thuis minder punten haalt dan uit? Uit staan ze derde in de ranglijst. En thuis staan ze elfde. Ajax elfde in aantal punten gehaald in thuiswedstrijden. Dat zegt eigenlijk al genoeg.
Doe je die mening?
Nou ja, het is een feit, denk ik. Dus ja, goed. Ja, ik ben er gewoon heel erg benieuwd. En
hoe gaat Feyenoord het aanpakken?
Ik was onder de indruk van Feyenoord. Met name tegen PEC vond ik ze heel erg goed. Vond ik ze echt goed. En natuurlijk, dat is dan PEC eerste divisie club. Maar dat was echt. Die hebben ze geen seconde losgelaten. Ondanks dat ze heel vroeg achterkwamen. En ik ben deze met Marciano zegt tegen Groningen geen seconde in de problemen geweest. En het lijkt er ook op dat hij ook natuurlijk ook een beetje aan het zoeken geweest. Hè? Ook met de buitenspelers. Nou, dat lijkt nu met Ali Reza en Paxao gewoon te staan. Middenveld gekozen voor Wiever die ook fit is. Ook belangrijk. Ja, ik denk dat dat ook wel lekker is voor Feyenoord. Dat hij nu met dezelfde elf gewoon kan spelen. En de oplossingen heeft gevonden voor Timber en Trauner ook. En ja, hoe die dan gaat. Ja, of hij dan echt volle bak druk gaat zetten of ja, terug.
Dit
of
eigenlijk juist wel, toch?
Ja, je zou zeggen van wel, ja.
Ja.
Ja. Ja. Alhoewel Ajax
is ook,
ja.
Het is ook een optie. En dat is een beetje wat FC Twente ook altijd doet. Is Ajax in de eerste fase proberen die opbouw te laten verzorgen. Totdat ze die paas centraal en dan toeslaan. Want daar hebben ze gewoon heel veel moeite mee. Kijk, een bal van de keeper naar een centrale verdediger, dat lukt iedere ploeg nog wel. En dan zie je vaak dat hij naar de zijkant wordt geschoven. En als dan de volgende paas, als je daar goed op zit, ja, dan staat zo'n tegenstander, in dit geval dan Ajax, als het Feyenoord zou zijn, staat open. Dus dat zijn die momenten dat je dus niet volle bak drukt. Dus niet gelijk al rond de 16 gaat lopen hijgen. Maar je ziet gewoon dat Ajax gewoon te veel moeite heeft. Niet de eerste bal, maar vaak de tweede, derde bal. Daar gaat het fout. En dat zag je tegen Twente in de arena ook.
Maar Feyenoord deed tegen Groningen ook allebei. Hè. Ze gaven vol druk, ook door op de keeper. Danilo is daar heel belangrijk in over. Ze doet dat echt op een heel hoog tempo ook. Maar er waren ook fases dat ze gewoon een beetje teruggingen. En dan stapten ze wel eens met de middenvelder uit. En ja, dan losten ze op die manier op. Maar daar kwamen ze eigenlijk ook niet mee in de problemen. Dus vorig jaar deden ze het natuurlijk heel vaak met Til en Linssen of Dessers met dat druk zetten. Dan was het eigenlijk een ABC'tje en dat was bijna altijd hetzelfde. Nu heeft hij daarin wel wat geswitcht, Slot. Maar tegen Groningen zag dat er in ieder geval weer heel stabiel uit.
Het enige positieve voor Ajax is dat het, wat ik al zei, in de Kuip. En dat je nu eigenlijk met de rug tegen de muur staat. Snap je? En je moet. En ik denk dat Ajax toch wel de spelers althans die in de selectie zitten, grotendeels van, die hebben wel voor hetere vuren gestaan. Die hebben Champions League ervaring, die hebben echt wel, dus die weten wel ongeveer wat er gevraagd gaat worden. En dit zijn speciale wedstrijden. Nou, klinkt cliché, maar zijn wel speciale wedstrijden.
Sanchez, Timber achterin, Bessie, Wijndal. Dat is toch ook weer niet, loopt ook weer niet over van de ervaring dat je denkt, die weten.
Volgens mij heeft Bessie Europa League finale gespeeld.
Ja, maar dit is juist die druk van het moeten. Ja. Van als je nu niet wint, ligt de trainer eruit. Even zo simpel. Dat is de druk ongetwijfeld die de spelers een beetje mee gaan krijgen. Dat is juist een druk die een hele hoop spelers volgens mij nooit hebben meegemaakt.
Ik denk dat de druk eerder ligt op 8 punten verschil of 2 punten verschil. Dat daar die druk bij de spelers ligt.
Nee, maar goed,
kijk, de trainer dat hij eruit gaat, dat weten ze niet. Als ze mochten verliezen, kan het zomaar zijn dat ze van bovenuit beslissen dat hij gewoon nog de kans krijgt om het seizoen af te maken. Dat weten zij niet. Dus zij gaan niet de wedstrijd in van als we deze wedstrijd verliezen, ontslaan ze de trainer. Zij gaan de wedstrijd in. We moeten het gat verkleinen naar 2 in plaats van 8. Want 8 wordt wel heel lastig. Als je 8 punten achter, want er zitten nog andere ploegen tussen ook. AZ moet je ook dan nog inhalen.
Ja, nou ja, het negatieve, namelijk, dat is de vraag. Waar gaan ze mee in? Gaan ze er vanuit van we kunnen nu gewoon een goede slag slaan en het gat weer tot 2 punten brengen?
Of is maar iedereen heeft het erover, hè, dat met 8 punten de competitie beslist is. Maar we zitten ongeveer pas bij de helft. Hè. Gevoelsmatig zitten we al ver in het seizoen.
Nee, maar dat is, Ajax dat is niet zo thuis. Erg. 8 is niet eens zo erg als het maar 2 ploegen betreft. Dus je hebt heel veel competities gehad dat het tussen Ajax en PSV. En dan was het gat in één keer groot. En dan zag je na 5 wedstrijden dat het gat in één keer geslonken was. Maar nu zitten er zoveel ploegen eigenlijk op het vinkentouw.
Ik vind het een mooi bruggetje.
Ja, maar die zitten er wel bij. En dan is het lastig.
Ik vind het een geweldig bruggetje, want ik heb jullie huiswerk meegegeven. De top 5 gaat eventueel strijden om de titel. Zitten dicht bij elkaar. FC Twente staat op dit moment 5e. Laten we de top 5 doornemen. Wat moeten zij de komende 2 weken doen? 2 weken is de transfermarkt nog open. Waar moeten ze zich versterken? En eventueel welke spelers? Twente staat 5e. Hoe vind je dat?
Ik denk niet dat Twente zich nog gaat versterken. Nee. Als ik kijk naar de posities, zijn die eigenlijk allemaal dubbel bezet. Als achterin een keer iemand niet kan spelen, dan speelt Plekenzuelo. Aan de zijkant hebben ze nu met die Samsted een extra back. Andere kant Smal en Salah Eddin. Middenvelders genoeg, Kjolo. Brama begint weer fit te raken. Flap en Stijn voor de aanvallende opties. Aan beide zijkanten 2 man. Alleen daar is een beetje dat ik misschien nog
een echt
Jenny en Rots
als een echt hele goede vleugelspeler
zou
kunnen halen.
Ja, daar zou ik inderdaad nog.
Dat is het enige, want voor de rest, ik ben het helemaal eens met Kees, er is niet een positie waar je het gevoel hebt.
Achter Van Wolfsburg.
Dat is de zwakke plek. Weet je wel, ze hebben, of inderdaad, daarachter zit helemaal niks. Maar overal zit inderdaad wel wat achter en...
Maar dan moeten ze wel bijvoorbeeld daar een Rots gaan verhuren of zo. Als ze echt nog een buitenspeler halen waarvan je zegt, nou, die kan
niet
aan de zijkant.
Ze hebben het vertrouwen hierin.
Je niet, hè?
Maar hebben zij hun slag niet deze transferwindow geslagen door Zerouki te halen?
Ja, 100%. Die was goed tegen Ajax trouwens, de eerste helft zo.
Waarom? Absoluut.
Ja.
Levert weliswaar geen geld nu nog op, maar
dus
wel
denk,
misschien.
Ik denk niet dat er wat gaat gebeuren. De nieuwjaarsreceptie vandaag was ook niet de meest opwindende volgens mij in de geschiedenis van nieuwjaarsrecepties.
Maar als ik zo kan inschatten, de bekende buitenkantjes waar elke club altijd op wacht, dan denk ik dat ze naar die posities kijken. Die Tsolis, dat komt er ook nog niet helemaal uit. I'm not the one to watch trouwens.
Beter dan Leo's een one-to-watch. Daar gaan we straks ook nog over.
Nee, maar dat komt er nog niet helemaal uit. Terwijl wel een talentvolle jongen is, dus daar... Maar ik denk dat het niet bij Twente...
En verdedigend staat goed voor elkaar. Slechts 9 tegendoelpunten heeft FC Twente. PSV, we hebben het over versterken in de winterstop. Maar daar lijkt PSV zich juist helemaal niet versterkt te hebben. Met het vertrek van Gakpo, eventueel Madueke. Wat moet daarbij?
Een hele goede centrale verdediger. Maar dat moet er al een paar jaar bij. En een vervanger voor Gakpo.
Zijn ze mee bezig, hè?
Ja, meerdere hebben ze op het oog. Die ene, die jongen die dat
Silva.
Gelukt. Nu zijn ze weer bezig met Silva, waarvoor het heel veel geld is betaald. Ja, goed,
centrale verdediger gaat niet gebeuren.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Alleen dat hebben ze wel nodig.
Boskalik komt ook weer terug.
Misschien dat die als die topfit is, maar ik vind dat is toch. Als je zag, het probleem was natuurlijk dat ze de kansen niet benutten. Maar als je organisatorisch met een 2-1 voorsprong tegen een man minder in de laatste minuut zo staat en dat er dus blijkbaar niemand achterin is in staat om te zeggen. Deze blijft hier, dat die gewoon de organisatie bewaakt. Ja, dan is dat voor mijn ogen een veel groter probleem dan het benutten van de kansen. Dus uiteraard moet Gakpo worden vervangen. Maar dan moet organisatorisch wel iets veranderen dat de hele ploeg beseft. Ja, jongens, het gaat nu even niet om het maken van de 3-1. Het gaat erom even dat de 2-1 op zijn
dat
minst...
Kan Boskakli denk ik wel. Dat is wel zo iemand die ik altijd bezig zie en praten. En als je het dan even over de organisatie en inzicht hebt, denk ik dat hij wel iemand is. Die, maar goed, de vraag is natuurlijk hoe ver is hij? En hij kan niet voetballen bij Jong PSV. Dus ja, hoe fit is hij en hoe goed is hij nog? Je moet dat afwachten hoe hij terugkomt.
Wat ik zeg maar niet echt heel goed begrijp van PSV en dan de wissels, maar ook qua opstelling, is waarom dan zeg maar nu Veerman kind van de rekening geworden is. Omdat Guti zeg maar in het elftal teruggekomen is en Sangaré ernaast. En dat heeft zich bewezen, dat was al onder Schmid, was dat al een goed koppel. Alleen Veerman die kan gewoon makkelijk op 10. En ik, in mijn ogen zou ik gewoon met Xavi Simons vanaf de linkerkant spelen. Een beetje zoals Barcelona dat nu met Pedri oplost. En dan naar binnen komen. Want dat heeft zich voor de winterstop, speelden ze eigenlijk met Xavi aan de rechterkant en Gakpo. Maar nu kunnen ze eigenlijk Madueke, die ze ook teruggekregen hebben, net zoals Twente Siruki heeft, maar hebben zij Madueke terug gehad. En dan zou je toch Xavi Simons vanaf de link. En dan heb je het probleem, je hebt creativiteit op 10. Je hebt er iemand die een goal kan maken met zijn droge knal. En die eigenlijk anderen kan aansturen. En je hebt de loper Xavi die erbij kan komen. Het lijkt mij de meest voorhand zijnde oplossing. En dan hoef je volgens mij als PSV zijnde niemand erbij te halen. Tenzij je een backup wil hebben, maar je hebt nog Saibari, je hebt El Ghazi dan.
Ik ben het wel volledig eens dat dat de beste optie is. Alleen, het blijft wel heel dun natuurlijk. Dat zag je al in het eerste seizoen zelf. Dat als er echt iets gebeurt, kom je bij Saibari en El Ghazi uit. En dat ga je kwalitatief natuurlijk dus wel een stap terug.
Het enige waar ze echt naar zou moeten kijken is als Luc de Jong er niet is. Want dan kom je bij Vitesse terecht. En dat vind ik wel een stap terug.
Ja. Silva, hè, die jongen van, nu bij Anderlecht, maar door Wolverhampton Wonders ooit voor 40 miljoen uit Portugal gehaald. Daar zou PSV mee bezig zijn. Wat moet Ajax doen? Blind zijn ze kwijtgeraakt. Ocampos dus. Wat moet Ajax doen? Moeten ze nog wat halen?
Rechtsbuiten.
Ze hebben een keeper gehaald.
Linksbuiten. Dus misschien dat ze, als ze echt goede linksbuiten kunnen halen, zou ik zeker.
Van 30 miljoen ongeveer.
Ja, ze hebben een keeper gehaald.
Achterin is het bij Ajax wel echt heel dun. Hè? Want die Kaplan is natuurlijk geblesseerd geraakt. Die dan als een soort Schuurs, als extra verdediger werd gezien. Jonge beter maken. Ja, nu is Rens geschorst. Ja, dan is er eigenlijk al geen. Dan staat de achterhoede al vast. En dan denk je, ja, dan moet Alvarez al naar achter als er iets gebeurt.
Welke verdediger zou je voor Ajax wat vinden?
Ja, dat is een goeie. Weet hij? Stones? John Stones? Nee, ja, weet ik niet. Ze keken naar die jongen van Marseille, toch? Die Argentijn. Ja. Maar dat Balerdi.
Die wilde geloof ik niet, hè?
Ja, ik geloof dat niet doorgaat. En dat er wel wat andere namen nog zijn. Ja, ik neem aan dat ze daarin wel naar aan het kijken zijn. En het voordeel is wel dat je ook gelijk wel een verdediger. Je hebt in Bessie hebben ze heel veel geld geïnvesteerd. Dat snap ik. Maar je kan wel gewoon een speler ook halen die je dan ook wel kan opstellen en die er gelijk staat. In plaats van iemand voor erachter. Want ik denk dat Ajax gewoon behoefte heeft daar nu aan kwaliteit die er gelijk staat.
Ajax behoefte heeft aan duidelijkheid. En ik denk dat je vanaf nu.
Maar die ga je nu ook weer niet krijgen.
Nee, er moeten gewoon knopen doorgehakt worden. En dat is eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen. Als spelers niet goed spelen, niet functioneel, ongeacht status, aanvoerdersband, maakt me helemaal niks uit. Daar is gewoon een plek voor op de bank. En dan kan je met capuchon op of zo'n gezicht gaan zitten. Het maakt niet uit, er moet gewoon duidelijkheid komen. Maar als jij constant maar loopt te schipperen en constant maar spelers probeert te ontzien of niet wisselt of maar een plekje ervoor verzint, ja.
Wat is jouw middenveld te voorhouden?
Nou, mijn voorhoede is Bergwijn, Brobby en nu Conceição en daarachter Kudus. En ga maar voetballen, ga maar met snelheid. Laat maar zien.
Tadić bank.
Maar je hebt nu is het natuurlijk in dat opzicht niet helemaal eerlijk naar Schreuder. Omdat ze natuurlijk na de winter met enorme
fysieke gespeeld hebben.
Dus hij kon nu zeg maar niet. Ik was eigenlijk wel benieuwd of hij nu na de winter of er eindelijk eens wat duidelijkheid zou komen.
Ik weet dat het oorspronkelijke plan was voor NEC.
Tadić op 10. Links Bergwijn.
Brobby, Conceição en dan Klaassen in principe naast Alvarez. Want Taylor kon helemaal niet spelen.
Nee.
Dus dat was het plan. Dus dan had je. Dat was plan. Dat ging volgens niet door. Dus
maar had je ook weer Berghuis was ziek.
Het maakt niet uit welke poppetjes op welke plek. Maar maak een beslissing en hou je dan aan die beslissing. En dat is dan hoe je ook gaat spelen. En dan niet als die dan weer fit is. Oh shit, maar ja, die heeft geklaagd. En dan moet hij nou ook weer spelen. Dus dan zet ik hem er maar in. Want dat werkt niet. En wees duidelijk. En niet tegen spelers zeggen bijvoorbeeld van, hey luister, ik ben niet tevreden over jou omdat je zo en zo traint. Of dat een keeper hoort, ja, er is een nieuwe. Weet je, wees gewoon duidelijk vanaf het begin en blijf daarbij. En speel dan ook een tijdje met die spelers en ja, zeg tegen ze, laat het zien. Is het niet goed, wissel dan gewoon één voor één en niet schuiven.
Denk jij niet, als je dit in de praktijk doet, dat die wel een probleem heeft op het moment dat hij Tadić en Berghuis structureel op de bank zet? Of zeg je dat dat is gewoon op te lossen? Dat is geen probleem.
Je hebt ook Klaas, is ook gewoon een international. Je hebt Kudus, is een fantastisch WK gespeeld. Je hebt Brobby, die heb je voor. Weet je, iedereen heeft zo zijn verhaal. En ja, Tadić heeft een verhaal, Berghuis heeft een verhaal. Van mij mogen ze allemaal spelen. Hij is de trainer.
Kan je niet aan de linksback?
We gaan naar AZ. Waar vandaag bekend is geworden dat Hakon Efjen, en jij zei het al, Leo Driessen,
hij was even goed op weg, hè, dit seizoen.
Hij is 2 jaar op reis de one to watch van Leo Driessen geweest.
Hij begon wel goed, maar niet helemaal doorgebroken. Hè. Hij gaat nu naar Micheland.
Hij begon echt wel goed.
Ja, hij begon goed. Ja, en toen enkel blessure volgens mij. En dus, ja, jij zei het net ook al, ik vond het wel apart dat hij nu, want ik denk, ja, hij is nu weer terug. Ja. En die gaat misschien
heel
wel
apart
weer,
deze.
AZ heeft zich versterkt, hè, met Ryan, doelman en met Djordjevic, man van 6 miljoen. Is dit het? Of moet er nog wat bij?
Nou, centraal achterin is even Beukema. De vraag hoe het met Beukema is.
Ja. Heb jij dat over gehoord? Ik niet.
Niet zo
ik sprak Hans hem, misschien? Ik sprak hem na de wedstrijd even. Hij liep zonder krukken eruit. Hij had wel iets, een soort knakje of zo. Dus er was iets, maar het viel hem mee. Want hij was niet op krukken. Hij kon redelijk lopen. Dus, maar hij was natuurlijk zelf ook enorm geschrokken, omdat hij wel iets hoorde.
Ja, hij ging helemaal dubbel.
Het zag er wel heel naar uit.
Het zag er echt heel lelijk uit. Maar goed, kijk, dat is het. Als ik dit met naar AZ kijk, is centrale achterin, zolang Martins Indy nog niet terug is, oh sowieso, ik weet niet hoe lang dat allemaal nog gaat duren. Nee. Is dat de enige plek nu nog waarvan je het gevoel hebt van, nou, ik zeg, Klaas, die wist die voetballers fantastisch. Nou, op dat middenveld met Reinders of De Wit of George.
Ik vind AZ allemaal echt goed. Een genot om naar te kijken.
Ja, dus er is verder, daar is echt niet zo heel veel nodig volgens mij.
En bij Feyenoord wordt er eigenlijk al langere tijd gerept over dat er versterkingen bij moesten. Dat moest misschien al om mee te doen om de titel zonder dat er 2 geblesseerden waren. Die zijn er nu met Trauner en Timber. Er is nog geen enkele speler gehaald. Wat moet Feyenoord nog doen de komende 2 weken?
Ik vraag me af of Feyenoord bij macht is om 2 spelers te halen voor die beide posities. Als ik dan zou kiezen, zou ik eerder denk ik naar het middenveld kijken. Want als je dit middenveld ziet wat nu speelt, als je ziet wat daar nog achter zit, ja, dan kom je bij
Bouzoude.
Tabouni en Geertruida eventueel uit.
Ja, je hebt ook nog een jonge Dermane. Ja. Togo gespeeld, speelt met name in Jong Feyenoord.
Ja, maar goed, dat is wel dunnetjes. Hè? Ook nog met Europees voetbal natuurlijk. En centraal achterin kan je met Geertruida en Rasmussen eventueel, kan je denk ik wat makkelijker oplossen. Alhoewel ik trouwens er een enorm gemis vind, hoor. Maar ja, ik denk niet dat Feyenoord bij macht is om 2 spelers te halen. Maar het is ook wel weer jammer als je dan een middenvelder haalt. Ja, wie gaat er dan weer af? Nu Wiever eraf halen, ja, dat moet je eigenlijk ook niet doen. Die is nu fit.
Ja, want heeft de laatste 2 wedstrijden misschien niet aangetoond met Wiever dat die versterking op dat middenveld toch niet zo noodzakelijk is om bijvoorbeeld Soruki te halen of nu een andere?
Nou, ik denk niet dat de telefoon snel zou worden opgenomen. Maar misschien toch Twente bellen voor Hilgers. Ik vind Hilgers namelijk echt een goede centrale verdediger. En dat is misschien net wel het type wat Feyenoord kan gebruiken. Ik denk alleen dat die onderhandelingen niet heel soepel zullen gaan als er nu nog een keer voor een andere speler zich gaan melden. Nee. Maar dat is natuurlijk al eerder ook sprake van geweest. Ik vind Hilgers, ik zou namelijk eerder nog naar het centrum kijken van de verdediging. Om daar toch nog iemand te halen met echt die extra kwaliteiten. En dat vind ik vanuit de Eredivisie denk ik Hilgers het meest interessant. Ik weet niet hoe haalbaar, maar
nou, en Timber duurt ook, is ook wat minder lang geblesseerd.
Dan Trauner, ja.
Dus misschien dat ze daarom, denk ik, op het middenveld ook.
Er wordt gedacht dat hij in maart wel weer zou kunnen spelen. Alleen is de vraag, als je lang eruit bent geweest, of je dan gelijk daadwerkelijk inzetbaar.
Wat is er met Wollemark? Waarom is die?
Die had in de voorbereiding best wel wat gespeeld, toch? Een paar keer gescoord.
Wel weer wat tegenslag had. Alireza,
dat geweest. Blijft toch. Die zie je af en toe best wel weer nu goede dingen doen. Maar dan soms ook weer. Heeft hij weer een schot op doel met 2 man voor hem, terwijl hij hem zo kan meetikken aan Petersen, die je dan ook zo ziet. Ja, soms doet hij nog. Wel eens weer een breedtebal. Maar ja, hij was ook wel weer gevaarlijk een paar keer. Misschien komt de oude Alireza ooit nog wat terug.
Gimenez of Danilo voor jou bij Feyenoord?
Gimenez of
Danilo? Ja, ik.
Nou, gewoon. Ja, jouw gevoel?
Ik heb Gimenez eigenlijk ook nog te weinig gezien. Vind je niet? Danilo heeft wel het meest gespeeld.
Gimenez heeft 7 doelpunten gemaakt, allemaal als invaller. Ja. En als hij in de basis de kans kreeg, dan scoort hij niet.
En hoe vaak heeft hij de kans gehad in de basis?
Een of andere
3 keer.
Je hebt toch meer het idee dat die Gimenez wat meer.
Ja, het lijkt net even iets meer gretiger of zo.
Ik weet het niet,
maar dat kan ook met invallen te maken.
Ja,
teamdiscipline misschien, wat jij net zei.
Ja, drukdiscipline
Danilo. Ja. Wel heel belangrijk is natuurlijk.
Ja. Goed, vorig jaar hadden ze dit ook al, hebben we het ook een jaar gehad. Dus is of Linsen.
Maar nu ook, het lijkt ook aan de zijkanten nu, hè, dat er iedere keer heel veel geschoven wordt. Ze hebben veel spelers daarvoor, ook met Idrissi. Met Dilrosun.
Omdat ze allemaal aan de zijkant allemaal niet echt.
Overtuigen ze niet elke wedstrijd.
Nog niet overtuigd hebben.
En die dus
dat blijft zo, denk ik. Misschien wel, en als je daar kampioen mee kan worden, hey. Ik denk dat ze in Rotterdam niet klagen.
Ja, ik denk het ook niet.
Ik denk het ook niet.
We hebben de top 5 van Nederland behandeld. Wat zij nog moeten doen, want nog 2 weken dan is de transfermarkt open. Dank u wel voor het kijken. Ik wil Mark bedanken, ik wil Kees bedanken, ik wil Marciano bedanken. En graag tot snel.